Goedenavond, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze gecombineerde dienst op Goede Vrijdag. Onze voorganger vanavond is dominee Van der Dussen. Onze pianiste vandaag is Asako Petren. De collecte is voor de Stichting Chris. Wij zingen nu uit de eigen bundel lied 74, de versen 1 en 3. En na een moment van stilte, belijdenis en groet zingen we dan Psalm 35, de versen 1, 5 en 8. Namens beide kerkraden wens ik u een gezegende dienst.
Wij worden stil voor God. En nu zeggen we dat onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer, Jezus Christus. Amen. Laat ons bidden. Heere God, lieve Vader, U die ons rijk maakt door de armoede van Christus, die geen moment van onze zijde wijkt, dankzij de bereidheid van uw lieve Zoon om in eenzaamheid te lijden. U, die ons warm lief hebt en dat bewezen hebt in Jezus Christus. U, die onze zonden vergeeft en ze geladen hebt op de gekruisigde. U bidden wij dat we in deze dienst eervol samen zijn. Eervol voor Christus. Eervol voor u. En dat het grote geheim van wie u in hem bent, door uw geest in ons hart terechtkomt als een bron van eeuwige verwondering en vreugde. Dat bidden we. In Jezus' naam. Amen. Psalm 35 zongen we net in verbondenheid met Christus zelf. Hij kon het zo zeggen. Maak toch te schande wie mij jaagt. O Heer, hoe lang nog ziet gij toe? O Heer, uw recht beslissen mijn geschil. En nu zingen we gezang 188. Een loflied op Christus. wil nu een gedicht voordragen van Hans Bauma, Niets dan liefde. En aansluitend is er een meditatief moment waarin u kunt luisteren naar orgel- en hobo-muziek. Eerst het gedicht. Waarom moest hij dood? Eindelijk een die beantwoordt aan de verwachting. Een mens die tot in details uw beeld vertoont. Een mens die de juiste keuzes maakt. Ach, liefde. Niets dan liefde drijft hem voort. Maar hij kan niet. Spelbreker. Een gevaar. Geweten dat spreekt. Geweten dat moet zwijgen. Hoe eerder hij verdwijnt, hoe beter. Dat hij dood moest, o God, juist hij die zo koos voor het leven. Wij maken ons wel onmogelijk. Ik lees u voor uit Marcus 15 over de kruisiging van Jezus. Marcus 15, vers 21 tot 39. De vertelling begint op het moment dat de bespotting met de doornenkroon is afgesloten en Jezus weg wordt geleid om gekruisigd te worden. Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. Ze brachten hem naar Golgotha, wat in onze taal schedelplaats betekent. Ze wilden hem met mirre vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan. Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar. Ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Het was in het derde uur na zonsopgang toen ze hem kruisigden. Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde: de koning van de Joden. Samen met hem kruisigden ze twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Ach, kijk nu toch eens. Jij die de tempel afbreekt en in 3 dagen weer opbouwt, red jezelf toch door van het kruis af te komen. Ook de hoge priesters en de schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft het, maar zichzelf redden kan die niet. Laat die Messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven. Ook de 2 andere gekruisigden beschimpten hem. Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, riep Jezus met luide stem: Eloi, Eloi, lema sabachthani, wat in onze taal betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen: hoor, hij roept Elia. Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. Terwijl hij zei: laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen. Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in 2 toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem, zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: werkelijk, deze mens was Gods zoon. Twee zinspelingen op Psalm 22 in dit gedeelte. De eerste, dat dobbelen over de kleren, wie wat zou krijgen. Het openingsvers van Psalm 22. Mijn God, waarom hebt u verlaten, mij verlaten? En nu zingen we dus weer in verbondenheid met Christus de versen 1 en 7 van Psalm 22. Thank you. en dank daar is. Waarvoor de leerschool moest en stand te houden. Alles is nog. Eerst pakweg 6 uur. 'S morgens. Kwaad. 3 uur. 9 uur. Vindt de kruis. En dan is het appelen. Dan volgen er 3 uur. Van. En dan op het middaguur, 12 uur. Wordt het aarde donker. En dat is 3 uur. En dan gaat het op. En dan lijkt het erop dat al heel snel het sterven intreedt. In elk geval, als het avond wordt, 6, 7 uur, is dat al achter de rug. Een tijdvak van nog geen 12 uur. Hels en demonisch. Over de lichamelijke pijn zegt Marcus vrijwel niets. 1 detail dat dan ook alles onthult. En dat is dat die Simon van Cyrene, die een paar zonen heeft die waarschijnlijk later tot de gemeente behoorden, kennelijk bekenden voor de lezers van Marcus, Alexander en Rufus, hun pa werd door de Romeinen ingeschakeld om het kruis van Jezus te dragen. En dat gebeurt op het moment, staat er bij Marcus, dat Simon de stad binnenkomt. En dat detail. Want op dat moment heeft Jezus al een heel stuk afgelegd met dat kruis. Golgotha ligt buiten de stad, schedelplaats, omdat hij de vorm had van een schedel waarschijnlijk. Plaats waar vaker terechtstellingen plaatsvonden. Ligt buiten de stad. Jezus moet vanaf het paleis van Pilatus daar naartoe. En moet dus vanuit het centrum van Jeruzalem naar buiten tot de stadspoort. Hij is dan al meer dan halverwege. Op dat moment komt Simon eraan. En dan zeggen de Romeinen: sjouw jij dat kruis maar. Waarom? Simpel. Jezus kon niet meer. Het was helemaal op. Want hij had die geesteling al achter de rug. Hij was al helemaal op en kapot. Toen het ergste nog moest komen. Uiterst terughoudend beschrijft Marcus de kruisiging. Geen details. Sober. Ze kruisigden hem. Rond het 3e uur. 9 uur 's morgens. Waar die wel woorden voor heeft, dat is om te vertellen niet alleen dat het een helse dag wordt, maar dat het ook een helse omgeving is. En dat doet Marcus door zonder commentaar op te sommen wie er aanwezig zijn. En dat zijn de volgende mensen, zegt Marcus. Ten eerste Romeinse soldaten. Ten tweede, misdadigers, die twee die met hem gekruisigd worden. Ten derde, voorbijgangers. Ten vierde, overpriesters en schriftgeleerden, de autoriteiten. En ten vijfde, niemand. Dit is een 100% vijandig gezelschap. En nu willen we weten waar Johannes was en waar Jacobus was en waar Petrus stond En die waren er dus niet. In geen velden of wegen een vriend te bekennen. Heel ver weg wel enkele vrouwen. Die dan nog wel. Maar zover dat Jezus geen oogcontact met ze lijkt te kunnen hebben gehad. In je eentje sterven, dat is akelig. Doodgemarteld worden, zonder één van je vrienden, met enkel vijanden, dat is hels. Ja, en terwijl Lucas nog weet heeft van dat één van die twee misdadigers aan Jezus' kant kwam te staan, weet Marcus daar niks van. En kan Marcus alleen maar vaststellen dat ze hem allebei bespot hebben. Eigenlijk schetst Marcus een vreselijke, afschuwelijke satire. Daar troont hij, de koning van de Joden. En zoals dat past, heeft hij twee lakeien naast zich. Aan zijn linker en aan zijn rechterzijde. Ooit heeft een van de discipelen het gevraagd: Heer, wie van ons mag er nou naast u zitten in het koninkrijk? Aan uw rechterhand en aan uw linkerhand? Hier krijgen we het antwoord. In Jezus' koninkrijk mogen de schurken, de misdadigers, de ploerten naast hem tronen. En dan die spot. Het is het toppunt van meedogenloosheid als je met mensen die lijden de spot drijft. Als er nou één was geweest van die voorbijgangers die had gezegd: toe nou, stil nou, het is toch wel erg. Niemand. Alleen maar spot. Sadistische spot. Ach, kijk nou toch eens. Jij die de tempel afbreekt en in 3 dagen weer opbouwt. Red jezelf toch door van het kruis af te komen. Je zou zeggen, het kan niet wreder. Maar het kan nog wreder. Want de autoriteiten, de overpriesters en de schriftgeleerden, die spotten ook, maar die doen dat onder elkaar. Die zeggen niks meer tegen Jezus. Ze hebben het alleen nog maar over Jezus. En dat is hartverscheurend erg. Ze zien hem niet eens meer. Ze hebben volmaakt met hem afgerekend. Voor hen is hij al helemaal passé. En ze worden bevestigd in hun grote gelijk dat hij moest worden terechtgesteld. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hoor je het niet? Kunt u niet, kun jij niet, maar kan hij niet. Ze lopen al discussierend met een spottend lachje om de lippen langs hem heen. Laat die Messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven. Een helse omgeving. Een helse en demonische dag. En daarvoor moest hij getraind worden. in die harde leerschool aan het begin. Om op deze dag stand te houden. Hoe hou je stand op zo'n dag? Als het zo ondraaglijk zwaar is. Als het zo de hel op aarde is. En hoe verdraag je de spanning als je niet zomaar iemand bent die af en toe ook sadistische opmerkingen gemaakt heeft? En die af en toe ook even maar toch meedeed met pesten in de klas. Maar hoe hou je dat vol als je zelf helemaal puur bent? Als je zelf nergens zo thuis bent als bij God. Hoe hou je dit dan vol? Deze vijandschap, deze doodstrijd. Maar hij heeft het volgehouden. Hij heeft stand gehouden. En dat blijkt uit die ene roep op het moment dat die vreselijke duisternis tot een einde kwam. Het eerste wat we van Jezus vernemen op die lange dag. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het is wel vreemd. Hij zegt dat niet in het hart van de duisternis. Rond 1:30. Als het al een eeuwigheid duurt en nog een eeuwigheid gaat duren. Hij zegt dat als het weer licht wordt. Als lijkt het wel het eind van de tunnel in zicht is. Dan zegt hij het. En dan zegt hij het vanuit zijn verbijstering over de hel. Waarom hebt gij mij verlaten? Maar ook vanuit zijn onwankelbare thuis zijn bij God. Want hij zegt met dat warmste woord dat er is. Mijn God. Hij vloekt niet. Hij verbreekt het contact met God niet. Hij valt niet in een bodemloos zwijgen tegenover God. Maar hij grijpt de hand van zijn Vader. Mijn God. Hij heeft stand gehouden. In de verzoeking. En dan gaat het snel. Want als hij dat zegt, dan wordt er olie op het vuur van de spot gegooid. Want dan krijgt het toch nog weer een versnelling. Dan is er een grapje als die zegt, hij roept Elia. Ja, dat kon je er eventueel van wel van maken. Eloi. Hij roept Elia. En het volksgeloof was dat als je in de penari zat, dat als je dan Elia riep, dat Elia jou misschien kwam helpen. En zegt, jongens, kijken of Elia komt. Even intussen geven we hem nog wat te drinken, zure wijn. Houdt hij het nog even wat langer vol. Plakken we er nog een half uurtje aan. En kijken wat er gebeurt. De demonen raken nu op volle toeren. Maar wat er gebeurt is dit. Dat Jezus een luide kreet slaakt. En dat is vreemd. Want als hij om 9:00 al te uitgeput was om een kruis te dragen, hoe kan hij dan na 3:00 nog iets anders dan reutelen. Zoals een stervende roggelt bij de laatste moeizame ademhalingen. Hoe kan dat dan? Een luide kreet. Hij schreeuwt iets. En wat schreeuwt hij? Marcus weet het niet. Niet omdat het te zacht was om te horen. Maar omdat het misschien wel geen woorden waren. Johannes vertelt dat Jezus gestorven is met de woorden, het is volbracht. En wijst dat er soms op dat dit een juichkreet was. Dat Jezus door de tunnel heen met een rauwe kreet de victorie uitroept. Ja, dat moet het zijn geweest. Want dan begrijp je ook dat de centurio reageert. En de centurio, dat is de hoge militair die de leiding heeft bij dit spektakel. En die recht tegenover het kruis staat. Een zeer hoog kruis, zodat die zure wijn op een stok moest worden gestoken om naar de mond te brengen. Tegenover dat kruis staat de hoofdman, de centurio. En die reageert op die luide kreet. En die zegt, intuïtief, onmiddellijk, zonder bedenken, werkelijk, deze mens was Gods zoon. Dat is geen conclusie van achter het bureau. Dat is een harde militair die al heel wat terechtstellingen heeft meegemaakt. Matthäus vertelt dat de centurio tot die conclusie kwam vanwege alle tumult rondom het sterven. Want er was een aardbeving. En de centurio, zegt Matthäus, voelde die aardbeving en schrok toen zo vreselijk dat hij tot de conclusie kwam, werkelijk, deze mens was Gods zoon. Maar daar weet Marcus weer niks van. Marcus weet maar één ding. En dat is dat die centurio gespannen naar die man aan dat kruis voor hem keek. En dat hij niet wist wat hij hoorde. Die kreet. En dat die centurio, toen die zag dat toen de laatste adem ging en dat het voorbij was, dat de centurio daaraan genoeg had om het toen te weten, dit was Gods zoon. En zo wordt het nu ineens heel erg licht rondom Jezus. De zon is er weer. Na die helse duisternis die een eeuw duurde en nog een eeuw moest duren. En terwijl hij nog aan het kruis hangt, stijgt hij boven de spot en de hoon uit. Hij is er doorheen. En nu kraait de haan victorie. En nu staat er toch ineens een vriend bij hem. Onverwacht. En dat hoort bij dat voorhangsel van de tempel, dat in ene dwars doormidden scheurt. Weg is het voorhangsel dat de heilige tempel van de Joden scheidt van de onheilige volkerenwereld. Hier gaat een grove Romein, die geen benul had van enig Joods geloof, en die thuis nog in de tempel voor de Romeinse goden had gebogen. Hier gaat een grove Romeinse militair het koninkrijk van God binnen. Jezus' eerste vriend na de nederdaling der helle. De spot is voorbij. Het credo klinkt. Ik geloof in Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. En zo eindigt deze helse en demonische dag. Hoopvol. Jezus heeft stand gehouden. Hij heeft de overwinning behaald. Hij wel. Onze vertegenwoordigers niet. De eerste vrienden van Jezus. De eerste rij van ouderlingen, diakenen en predikanten van de christelijke kerk. Die hielden geen stand. In Gethsemane al niet. Op Golgotha valt ook de kerk door de mand. Zij, zijn vrienden, zijn door deze dag verpletterd. Zij zijn nergens meer. En dat verbindt hen met ons. Want ook wij kennen die momenten dat we nergens meer zijn. Of we nou gelovig zijn of minder gelovig. We kennen ze, de momenten dat we nergens meer zijn. Dat we van God los zijn. Helemaal. Dat ons geloof bezwijkt. In 1000 stukken uiteenvalt. En dat we alleen nog maar vallen. Bodemloos diep vallen. Allemaal kennen we onze momenten dat we breken. En dat God, dat Jezus, niet op ons kan bouwen. Maar het is niet onoverkomelijk. Want God kan bouwen op Jezus. Dat is deze dag gebleken. En zo wordt hij juichend binnengehaald als de tweede Adam. De eerste Adam loopt voorop aan de kop van de stoet van de mensheid. Die gezamenlijk valt en breekt. En nu de tweede Adam. Een nieuwe. Aan de kop van een nieuwe mensheid. Deze Jezus gaat het maken. In hem gaat het met de wereld goed komen. Eindelijk de man naar Gods hart. En daarom eindigt deze dag ongelooflijk hoopvol. Oké, wij falen. Dat is waar. Maar het is niet onoverkomelijk. Want hij staat. Ontzagwekkend is dit. Wij mogen falen. Want hij heeft het gered. Amen. Laten wij nu danken. Ach, Jezus, beminde, hoogwaarde en schone, wie zal u belonen? Uw weldaad, die gaat ons vermogen te boven. Wij willen u prijzen en loven. Amen. De collecte wordt nu gehouden. En daarna nodig ik u uit om zij aan zijn met de centurio te gaan staan. En ons credo, onze geloofsbelijdenis uit te spreken. Maar eerst nu de collecte. In verbondenheid met de Wereldkerk belijden wij ons geloof in de drie enige God. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus, de Christus, zijn enige geboren Zoon. Onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van zonden. De opstanding van het lichaam. Ik geloof het eeuwige leven. En laat ons dan nu zingen gezang 192. Als u zometeen de kerk verlaat, zou u dan meer de verwondering willen vasthouden dan meteen ook weer gaan praten. En daarbij nog even luisteren naar de muziek. Maar gaat u vooral heen als gezegende mensen. De genade van onze Heer, Jezus, de Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met jullie en u allen.